Wij gaan de laatste avond hebben over de bruid. En misschien is het goed om je er nog even aan te herinneren dat het oude verbond, het verbond van de wet, begon op de berg Sinaï. Weet je wel, toen God de wet gaf aan Mozes. Dat is het begin van het oude verbond. En het oude verbond eindigt op het moment dat Jezus de wet vervult en de veroordeling die de wet veroorzaakt voor de zonde draagt voor ons aan het kruis. Dat is het tijdperk van het oude verbond. Van de tijd waarin de wet gold en waarin altijd de veroordeling dreigde. Dat is het oude verbond. Jezus leefde in het tijdperk van het oude verbond. Hoewel hij in zijn optreden al iets heel anders laat zien. Maar hij werd gegeven in zijn optreden voor Israël. En aan het kruis vervult hij de wet en breekt eigenlijk de genade van God open voor alle volken, voor de hele wereld. Dat zullen we ook straks weer zien. Dan begint het nieuwe verbond. En dan zien we dat we vanaf dat moment, als we het Oude Testament, het Oude Verbond lezen, dat we met andere ogen leren lezen. Want wat zegt Paulus dan? Al die dingen die zijn eigenlijk als schaduwbeelden voor ons. Dat betekent dat alles wat er in het Oude Testament geschreven staat een afschaduwing is, een platte beeltenis is, waarin we zelf diepte mogen leren zien, de diepte van Jezus zelf. Als Jezus mensen gaat uitleggen, als hij opgestaan is uit de dood, wat er nou precies gebeurd is, dan staat er, we zien dat bij de Emmausgangers, en een paar versen verder zien we dat ook bij de discipelen zelf, dat hij zegt, hij legde hun vanuit de schrift uit wat betrekking had op hem. En daar moeten we zijn als we het Oude Testament lezen, bij Jezus. Dat kan, omdat alles wat God daarin gelegd heeft en wat gepasseerd is in de tijd van Israël, dat is geschreven om een afschaduwing te zijn voor dat wat Jezus gedaan heeft. Nou, wat we vanavond gaan doen, dat is heel speciaal en ook erg leuk vind ik zelf. Dat is niet kriskras door de Bijbel crossen, waar jullie soms misschien heel moe van worden als ik dat met jullie doe. Hoewel mijn ervaring is dat als je dat hoort, dat het juist energie geeft, de energie van de Heilige Geest, omdat het openbaring is van Jezus. Maar wat we nu gaan doen, en misschien is dat wel nog eenvoudiger, dat is stilstaan bij één Bijbelboek, Rut. Nou, dat Bijbelboek, dat vind je in de R. Niet in de maand R, maar in de R van de Bijbel, Richteren, Rut. Ja, zo kun je dat onthouden. Richteren is een vrij groot boek, Rut is een heel klein boekje, en dan komt Samuel. Richteren, dat zijn die losse mannen en vrouwen die door God er ineens uitgepikt werden om iets speciaals te betekenen voor het volk Israël, toen ze nog geen koning hadden, maar wel al in het beloofde land waren. En daar vanuit de wet moesten leren hoe God dat beloofde land bedoeld had. En af en toe staat er dan iemand op die vol is van de Heilige Geest. En dat is speciaal, want de Heilige Geest was nog niet gekomen voor alle mensen die hun zonde vergeven zijn en waar de veroordeling van weggenomen is, zodat hij kan rusten en kan blijven bij ons, zoals dat bij Jezus het geval was en vanuit Jezus ook bij ons. Maar in die tijd was de Heilige Geest soms speciaal gegeven aan één of twee mensen die daar dan vol van waren en die dan wonderen verrichten en soms vreemde dingen deden in onze ogen. Nou, dat is de tijd waarin het boek van Rut zich afspeelt. En daarna komt Samuel, maar Samuel is ook nog een richter, dat is de laatste richter. Dus Rut zit daar tussenin en Rut speelt zich af in die tijd van de richteren. En misschien is het goed dat we in onze introductie, laat maar even weer dat plaatje zien, ik heb toch maar weer een plaatje erop gezet. Hè, Rut in de hand van God, die bruid die God graag voor zichzelf wil hebben, hè, die niet afgewezen wordt omdat ze niet voldoet, zoals in het oude verbond, maar die door een wonder aan God gegeven wordt, zoals we dat vorige week zagen, doordat de bruidegom sterft, is er een nieuw huwelijk mogelijk. Nou, als je dat wil weten, moet je nog maar eens naar vorige week gaan luisteren naar de cd. Maar daar zit een geweldige diepte in als we zien hoe we vanuit het huwelijksperspectief, hoe God als bruidegom zich wil geven aan zijn bruid, aan mensen, in de eerste plaats aan Israël, maar daarachter ook aan alle mensen, hoe hij dat heeft verwezenlijkt in Jezus, een nieuw huwelijksverbond mogelijk heeft gemaakt in Jezus. Geweldig is dat. En als je dat ziet en je betrekt dat op jezelf, dan denk je, is God zo goed, dat hij, ondanks dat ik niet de perfecte huisvrouw ben, dat ik niet aan al die eisen van de wet voldoe, dat ik niet voor die geweldenaar van de wet bestaan kan. Maar dat Jezus gekomen is en gezegd heeft, oké, jij bent dan niet die volmaakte bruid. Er zit nog steeds zonde in je leven. Je leeft nog steeds met een zondige natuur. Maar ik zie zoveel in jou. Ik heb bij voorbaat voor je gekozen. En daarom verbind ik me aan jou. En trouwen we toch. Dat is eigenlijk waar we het de vorige keer over hadden. Nou, van daaruit gaan we kijken naar wat er in Rut beschreven staat. En gaan we dus die schaduwbeelden ontdekken. In een heel mooi, eenvoudig, zeer Israëlitisch verhaal. Waarvan je op zich al blij wordt dat je dat leest en denkt van, tjonge, wat een romantiek zit daarin. Wat een geweldig spel is daar van liefde. Daarachter zit ook dramatiek. Want er gaan ook mensen dood. Er zit honger. Maar er zit ook een geweldige bewogenheid van een man met een vrouw die zonder dat ze iets te bieden heeft, behalve zichzelf, zegt van, kom dan maar. Kom dan maar. Ik ben er voor jou. En ik zal er alles aan doen om jou te verwerven. Even in de introductie. Laat maar even zien. Rut komt dus naar Richteren. En Richteren, in Richteren zit een patroon. In Richteren gaat het voortdurend over Israël, wat vervalt tot zonde. Dus wat zich niet houdt aan de wet, aan de regels. Wat rebelleert, want ze kan zich niet aan de regels houden. En een huisvrouw met een perfecte man, die wordt het op den duur zat. Ja, dus het is eigenlijk niet zo gek dat Israël rebelleert en zegt van, die gehoorzaamheid die geëist wordt, die regels die geëist worden, daar kunnen ze niet mee overweg. Er is zonde in het spel. En wat zien we dan? Dat op dat moment, als die zonde in het spel is, dat dan de vijand zomaar invloed kan krijgen in het land en het land bezet. Dat is een patroon, dat gebeurt steeds weer. En dan staat er een bevrijder op die het land weer ontzet van de vijand. De ene keer zijn het de Filistijnen, de andere keer de Moabieten, de andere keer de Amorieten en ga zo maar door. En dan is er even vrijheid, dan is er weer even rust en dan vervalt het land weer tot diezelfde patronen. Gideon is geweest, Simson is geweest, Deborah is geweest, Otniel is geweest, wie allemaal niet. En dan steeds weer vervalt het volk tot zonde. Er moet werkelijk iets anders gebeuren om dat patroon te doorbreken. En in dat patroon komt ineens Rut naar voren. Nou, Rut betekent gezellin of mooie vriendin. Ja, het is misschien goed om dat vooraf even te weten. Ik noem je dat vast, komen er misschien straks wel op terug. Ze was een Moabitische, iemand uit een ander volk. Nou, dat was nogal een kwalijke achtergrond waar ze uitkwam, want Moab was een van die jongens die geboren werd uit een incestverhaal van Lot met zijn dochters. Daar komt Rut uit voort. Het is goed om te weten, ja? Want er gebeurt iets speciaals met Rut. Naomi, dat is haar schoonmoeder. Dat is een Israëlitische. Die hoort bij het volk van God. Die leeft met de wet. En die betekent dan ook de gelukkige. Want Israël is door God uitgekozen. De gelukkige. Maar zij wordt Mara. Dat is een woord wat je al eerder kende uit Exodus. Uit de geschiedenis van Israël die door de woestijn trekt en dan bitter water drinkt. Mara, de bittere. Naomi, door God uitgekozen, was gelukkig. Maar als ze in slechte omstandigheden komt, geeft ze God de schuld. En wordt ze bitter. Belangrijke les. Ze komt uit Bethlehem, broodhuis. Dat plaatsje, dat dorpje, net buiten Jeruzalem, waar Jezus geboren zal worden. Dan hebben we Boas, ook een van de hoofdrolspelers in deze romance. Rut, Naomi, twee vrouwen. En dan Boas. Die naam betekent, in hem is kracht. Hij is degene die het echt goed kan regelen voor het. Kracht. En Boas is een losser. Dat is goed om dat ook even te weten. Losser, we hebben gezongen, mijn verlosser leeft. Nou, een ander woord voor verlosser is losser. En dat heeft te maken met een speciale regel in Israël dat als een vrouw weduwe werd, alleen kwam te staan, dan was ze eigenlijk overgeleverd. Ja, waaraan? Dan was ze eigenlijk een prooi voor wat en wie dan ook. In die vrij primitieve omstandigheden waar Israël toen in leefde. En er was een regel dat de meest naaste dan deze vrouw zou huwen. In de meeste gevallen was dat een broer van de man die overleden was. Of een zwager, of een neef, of een verder familielid. De meest naaste zou dan trouwen, als die niet getrouwd was, met deze weduwe. En die zou dan ook gelijk het bezit van zijn broer, die overleden was, of het familielid wat overleden was, overnemen. En daar zorg voor dragen. Dan was je een losser. Dan verloste je de vrouw uit haar eenzaamheid en uit haar gebrek aan zorg. Boas, een losser, in hem is kracht. Nou, wat we kunnen zien, dat is dat Rut staat voor de gemeente uit de volken. Zij komt uit een ander volk. Naomi staat voor Israël. En Boas, misschien heb je het al geraden, is een type beeld, een schaduwbeeld van Jezus zelf. Ja? Nou, daar wil ik je in meenemen als we het verhaal gaan bestuderen. En we lopen er gewoon stap voor stap doorheen. We kijken gewoon wat we daaruit kunnen leren. En ik zou je aanraden om dat thuis gewoon nog eens verder door te lezen. Want misschien ontdek je wel allerlei dingen die ik over het hoofd gezien heb. En misschien heb je de moed om dan te zeggen, ik kom nog eens terug bij je Willem, want ik heb dit ontdekt en dat ontdekt. Het is goed om elkaar te voeden met de dingen die we geopenbaard krijgen van God in de Bijbel. We doen dat veel te weinig. Of niet? We zouden veel meer moeten spreken over de dingen die God ons geeft. Het is een werk van de Heilige Geest dat we gaan spreken over hem. Niet omdat het moet. Hè, of omdat iedereen je dwingt om te evangeliseren. Maar gewoon omdat je er vol van bent. Nou, ik hoop dat deze avond ook weer een inspiratie zal zijn. Dat Gods Geest werkt. Zodat je in je persoon geraakt wordt. Zodat je openbaring krijgt over de liefde van God. En ook over wat hij weg wil nemen uit je leven. Zodat je nog meer beschikbaar bent voor hem. En dat je misschien ook gestimuleerd wordt om de Bijbel zelf te lezen en om dan ook daarover te gaan praten met anderen. Het is geweldig om te doen. Je zult zien hoeveel plezier je er zelf in hebt, want het is de vreugde van de Heer die dan ingeschakeld wordt. 1 vers 1, daar gaat het over rebellie in het land, in Richteren. Misschien moet je een bladzijde terugslaan. De laatste verse, daar staat dat in die tijd er geen koning was in Israël en iedereen deed wat goed was in eigen ogen. Nou, dat is typisch voor mensen die zonder God leven. Die doen maar wat goed is in eigen ogen. Er was rebellie. En wat is het gevolg? Dat is dat het land te maken krijgt met hongersnood. Als niemand meer naar Gods woord luistert, dan raak je opgedroogd. Dan raak je in een sfeer waarin je het allemaal zelf moet uitzoeken. We zien het ook in onze kerken, in onze gemeentes. Als er geen gezond voedsel is, dan gaan mensen dwalen. En dan gaan mensen ruzie maken met elkaar. Als het woord van genade niet klinkt, dat de veroordeling is weggenomen, gaan mensen elkaar weer veroordelen. Zo simpel is het. Nou, dat zien we ook in Israël terug. Rebellie. En Bethlehem, het broodhuis, voorziet niet meer in brood. Wat een drama. Er is daar een dorp, dat heet Bethlehem, broodhuis, en er is hongersnood. Nou, wat zie je dan gebeuren? Dat mensen gaan dwalen en hun brood ergens anders gaan halen. Als je je brood, je voedsel, je gezonde voedsel niet bij God zoekt, dan ga je het bij andere plekken zoeken. Ja? Dan ga je boeken lezen waar je helemaal niks aan hebt, waar je alleen maar chagrijnig van wordt. Of je gaat televisieprogramma's volgen waarvan je denkt dat ze geweldig zijn, maar waarvan je eigenlijk weet van de Bijbel zegt dat veel duidelijker en veel beter. Ja. Nou, dat is wat hier gebeurt. En we zien dan Eli-Melech. Mijn God is koning, betekent zijn naam. Eli-Melech, een man uit Bethlehem, weglopen naar Moab. Zijn God is blijkbaar geen koning meer. Hij zoekt het ergens anders. Hij neemt zijn vrouw mee. Hij neemt Naomi mee, de gelukkige, die blijkbaar niet zo gelukkig is op dat moment. En hij neemt zijn zoons mee, Mahlon, die waarschijnlijk zo door die hongersnood is aangetast, dat hij ziekelijk is, zo heet hij dan ook. Mahlon betekent ziekelijk. En Kiljon, wat betekent sterfelijk. De dood staat al in de ogen van de kinderen van deze beide ouders. Wat een drama. En zo gaan ze naar Moab, naar het land wat eigenlijk buiten de zegen van God bestaat. Op dat moment tenminste. Nou, wat zien we dan in 1 vers 6 dat God genadig is? Hij trekt zich het lot van Israël aan. Hij geeft eten. Naomi hoort hoe goed God is. Maar er is intussen wel wat gebeurd. Ze is haar man en haar twee zoons verloren. Ze is weduwe geworden. Ze hoort hoe God goed is. Maar ze kan het niet pakken. Want er zit wat tussen. Er is rouw. Ze is zonder mannen. Een huis zonder mannen. Die mannen zijn inmiddels getrouwd. Rut en Orpa zijn in het leven van Naomi gekomen. Maar haar mannen zijn haar ontvallen. Ze is weduwe. God is genadig. Hij trekt zich het lot aan van Israël. Er is weer brood op de plank. Als God zich terugtrekt, omdat mensen vol zonde zijn, dan is dat altijd tijdelijk. Want zijn genade gaat voor hem uit. Dat heeft altijd het laatste woord. Ook al in het Oude Testament. Daar leeft ook de genade in overvloed. Ondanks dat de wet regeert en het oordeel volgt als de wet wordt overtreden. Toch komt God terug. En hij geeft eten. Maar wat zegt Naomi dan? We zien dan in 1 vers 13 dat ze klaagt. En ze zegt, de Heer heeft zich tegen mij gekeerd. Ja, we zitten inderdaad op het goede scherm. Hè? Dat houden we eventjes aan. Het hele eerste hoofdstuk heb ik eventjes in een paar woorden weergegeven. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. Nou, dat zegt Naomi. Dat zegt niet God. Soms zijn er wel eens mensen die pakken woorden die mensen zeggen in de Bijbel en die zeggen dan van, dat is dan Gods woord. Ja, maar het is goed om te onderscheiden dat Naomi hier zegt, de Heer heeft zich tegen mij gekeerd. Heeft God zich ook werkelijk gekeerd tegen Naomi? Is dat zo? We lezen later in de psalm dat David zegt in psalm 23 dat Gods goedheid en genade mij altijd achtervolgen. Ik heb je dat eerder gezegd. Daar staat niet volgen, maar daar staat achtervolgen. Gods goedheid, Gods genade blijft zijn kinderen zoeken. Ook het volk Israël. Ook de mensen die in Jezus zijn, omdat ze voor Jezus gekozen hebben. Je kunt weglopen, je kunt naar Moab gaan. Je kunt veel verliezen en denken, waarom is dat? En dan kun je gaan klagen. Zoals Naomi klaagde en zegt van, noem mij maar Mara, noem mij maar bitter. Want God heeft alles van me afgenomen. Maar denk erom, dit is wat Naomi zegt. Dit is niet wat de Bijbel zegt. Dit is niet wat God zegt. Dus als je wel eens mensen hoort klagen en zeggen van, God heeft dit met mij gedaan en dat met mij gedaan. Wat allemaal zit in de sfeer van negativiteit. Van veroordeling. Moet je je afvragen, is dat God die spreekt? Heeft God dat werkelijk gedaan of niet? Hier spreekt Naomi. Naomi denkt dat God boos is op haar. Maar wat ze niet ziet, dat is dat God achter de schermen een plan heeft met haar. En dat hij zijn eigen spoor trekt met haar. En soms is het goed om eens even je brillenglazen te wissen. En misschien via een ander, of via het woord van God, of in een lied, of op wat voor manier dan ook te horen dat Gods plannen anders zijn dan je dacht. Dat is wat er hier gaat gebeuren. Nou, we krijgen dan die prachtige geschiedenis dat Naomi besluit om terug te gaan naar Bethlehem. Als een soort verloren zoon die denkt van, ja, nou ben ik alles kwijt. Wat moet ik nou doen? En Naomi, een verloren dochter van Israël, die besluit om terug te gaan naar daar waar het misschien toch wel beter is, Bethlehem. En dan zijn er twee vrouwen naast haar, haar twee schoondochters, die zeggen: we gaan met je mee. Want je kan natuurlijk niet alleen door de woestijn. Daar vanuit Jordanië komen, zo'n beetje Zuid-Jordanië. En dan moet je ook nog langs de Dode Zee. En dan moet je door de Jordaan oversteken. Dan zie je daar zo die bergen van Judea. En als je daar doorheen gekomen bent, dan kom je uiteindelijk in Bethlehem aan. We gaan met je mee, want drie is toch wel veiliger dan één. Maar één haakt halverwege af, Orpa. Die gaat terug, want die voelt van: ja, daar hoor ik niet. Ik hoor bij mijn eigen volk. Maar er is een andere vrouw, een jonge vrouw, die zegt van: ik ga met je mee. De gezellin, de vriendin, de mooie vriendin, Rut, die zegt: ik wil zijn waar jij bent. Ik wil gaan waar jij gaat. Mijn God is jouw God. Mijn volk, of jouw volk, is mijn volk. Jouw God is mijn God, zegt ze tegen haar schoonmoeder. Er is iets gebeurd daar in het leven van Rut, waardoor ze wakker geworden is voor de hoop op Gods genade. En het vreemde is dat ze daarvoor Moab, een machtig volk, achter zich laat. Ook de herinnering aan haar man, de herinnering aan alles wat ze had, en meegaat met Naomi. We weten niet wat het is, het staat er niet. We weten niet of dat het verhaal van Naomi is over alles wat God gedaan heeft met dat volk. Maar het klikt bij haar. En ze zegt: mijn volk is jouw volk. Jouw volk is mijn volk. Jouw God is mijn God. Ze verbindt zich aan de God van Israël. En ze verbindt zich aan dat volk als vreemdeling. Als heiden, zouden we zeggen. Het is bijzonder. Ja? In schaduwbeelden gesproken zien we daar al iets oplichten van de manier waarop God te werk gaat als hij de volkeren ziet, Israël uitkiest en daardoorheen ziet dat de volken die kant op zullen komen en zich zullen verbinden met God. Wat ze ook zegt, dat is ook wel bijzonder, dat is het enige wat ons kan scheiden, dat is de dood. Het enige wat ons kan scheiden is de dood. Maar ze verwacht het leven. Dat is waar ze naar uitziet. Het broodhuis zal haar leven verschaffen. Er is bij Rutte iets van hoop, van verwachting, van verlangen naar genade. Dat God haar goedgezind zal zijn. En dan komen ze aan, je leest dat in 1 vers 22, aan het begin van de gerstenoogst. Begin van de gerstenoogst. En een van de leuke dingen is, die je misschien niet weet, maar die je zou moeten weten, dat is dat de gerstenoogst plaatsvindt in de tijd die wij Pinksteren noemen. Ja. Deze studie is niet zomaar op deze avond, een paar dagen voor Pinksteren. Maar Rut is het boek wat in Israël voorgelezen wordt tijdens Pinksteren. We zullen straks zien wat dat voor ons voor betekenis heeft. Dan gaan we naar hoofdstuk 2. Laat maar even zien. De conclusie van hoofdstuk 1 is dus dat Rut geloof heeft in de genade van iemand die haar goedgezind zal zijn. Zij gaat niet zomaar naar Israël, maar ze heeft verwachting dat er zorg zal zijn in dat land. En ik denk dat dat de reden is waarom God een speciaal oogje op Rut heeft. We zullen zien dat Rut gezegend gaat worden. Genade is voor God attractief, omdat God zelf een hart vol genade heeft. En als iemand verwachtingsvol is om iets te ontvangen, terwijl hij het helemaal niet verdient, terwijl hij misschien helemaal niet de capaciteit heeft, terwijl hij helemaal niet daar zijn uiterste best voor gedaan heeft, of tot het uiterste gegaan is, maar juist heel afhankelijk is en zegt van: ik kan het niet, ik heb u nodig. Dat is de manier waarop God naar iemand toekomt. Genade is attractief voor God, omdat hij zelf zo is. Dat is wat we al herkennen in dat eerste hoofdstuk van Rut. Ik moet daarbij denken aan een verhaal wat Jezus vertelde. Nee, laat ik eerst eventjes naar Boas toe gaan. Het grappige is in 2 vers 1 dat er staat: Naomi was van de kant van haar echtgenoot Elimelech verwant aan een belangrijke man, aan Boas. Dat staat er zo ineens. Dat staat er zo. Nou, later zul je zien dat Naomi helemaal niet aan Boas gedacht heeft. Dit is ingevoegd om ons vast attent te maken op het feit dat Boas in aantocht is. En ik denk dat de Heilige Geest gedacht heeft toen dit opgetekend werd. Spit je oren, er komt een belangrijke man aan. Er gaat wat gebeuren. Naomi weet nog van niks. Die zit nog met haar handen in de haar. Die zegt, ik ben met lege handen teruggekomen. Ik heb eigenlijk niks, ik heb niemand meer. Ze vindt daar misschien in Bethlehem haar oude huisje. Verlaten, spinnenwebben, roop rotzooi. Misschien hebben er zwervers of honden ingewoond. Ze maken het schoon, Naomi en Rut. Maar wat heeft ze nog? De land staat daar kaal, overwoekerd bij. Wat moet je allemaal niet doen met vrouwenhanden om dat weer klaar te maken? Het is niet de tijd van het jaar om nu te zaaien. Het is al helemaal niet de tijd om te oogsten. Er wordt geoogst. Ze is te laat. Ze staat met lege handen. Maar, zegt God, er is daar een belangrijke man. Boas wordt er aangekondigd. En wat er dan gebeurt, en dat lees je in 2 vers 3. Of laten we eens 2 vers 2 lezen. Rut de Moabitische zei tegen Naomi, ik zou graag naar het land willen gaan om are te lezen. Bij iemand die mij dat toestaat. Kijk, hier spreekt het hart van iemand die hoopt op genade. Letterlijk wordt hier het woord genade ook genoemd in de grondtekst. Eigenlijk zegt Naomi hier, ik ga op weg naar een land waar ik de restjes op kan rapen van de arbeiders die geoogst hebben en die dat hebben laten liggen. In de hoop dat iemand mij genadig zal zijn. Ja? Deze buitenlandse vrouw heeft hoop dat ze genade vindt in Israël. Bij de God van Israël. Bij het volk van Israël. Dat ze daar brood zal vinden in het broodhuis. Bij iemand die haar genadig zal zijn. Naomi antwoordde, doe dat maar, mijn dochter. Misschien dat er bij haar ook wat hoop gewekt wordt. Door de houding van Rut. Dat die bitterheid al aan het smelten is. Dat er al iets verandert bij haar. Doe dat maar. Ze ging dus naar het land om are te lezen achter de maaiers aan. Het toeval wilde dat de akker waar ze kwam van Boas was. Het familielid van Elimelech, haar schoonvader. Het toeval wilde. Nou, dat is typisch iets wat van Gods kant komt. Als je op zoek bent naar genade, dan valt het toeval, het geluk valt je toe. Ja? Toeval betekent het valt je toe. Als je openstaat voor Gods genade, kan God gaan werken met zijn zegen, met zijn voorspoed, met zijn geluk. Dat is een principe uit Gods woord. Als je bang bent voor het oordeel, voor de wet, dan sluit je je af voor Gods goedheid. En dan valt wat God je wil geven niet langer toe. Maar als je openstaat voor Gods genade, voor dat wat je niet verdient, maar wat Hij je wil geven, omdat je daar hoop op hebt, omdat er geloof in je hart gewekt is, kijk dan eens wat er naar je toe komt. Want dat gaat gebeuren in het leven van Rut. Het komt naar haar toe. En dan moet ik denken aan dat verhaal van Jezus en de Kanaïtische vrouw. Misschien ken je dat verhaal wel, Matthäus 15. Daar is daar een vrouw in de menigte. Jezus trekt daar rond. En ik zei al net, hij was speciaal betrokken bij Israël. Omdat hij nog leefde onder het oude verbond, hield hij zich bezig met Israël en nog niet met alle volken daaromheen. En dan is daar een buitenlandse vrouw, een Kanaanitische, dus je zou kunnen zeggen een soort inwoonster. Ja, je zou een Palestijn kunnen zeggen, maar dat nemen de Joden mij heel erg kwalijk als ik dat zeg. Want Palestijnen zijn pas veel later in Israël gekomen. Die stammen ergens uit de 15e, 16e eeuw. Die wonen niet al hun hele leven of hun hele geschiedenis lang in Israël. Vandaar dat ze ook geen aanspraak kunnen maken op Israël zoals de Joden dat kunnen doen. Maar goed, je zou het daarmee kunnen vergelijken. Een ander volk. En dan is daar een vrouw en die zegt, help me Jezus, help me. Matthäus 15. Mijn dochter is bezeten, maak haar beter. En misschien ken je het verhaal. En weet je wat er dan gebeurt? Dan zegt Jezus, ik ben niet gekomen voor buitenlanders. Ik ben gekomen voor de kinderen van Israël. En dan zegt die vrouw, help me toch. En ze werpt zich aan de voeten van Jezus. Ze smeekt om genade. En ze heeft geen enkel recht. Ze heeft niks om op te staan. Want ze is een buitenlandse, ze heeft niks gedaan. Ze is niet in aanzien. De discipelen zeggen dan heel nadrukkelijk van, wijs haar toch af. Stuur haar toch weg. En dat doet Jezus heel bot. Hij zegt, als ik brood geef aan de kinderen van Israël, dan geef ik het toch niet aan de honden? Tja, het is wat, hè? Dat zegt hij tegen die vrouw. Ja. Het lijkt wel alsof hij er nog een schepje bovenop doet. Alsof hij iets los wil maken. Niet alleen bij die vrouw, maar ook bij de toehoorders. Wat ook geïllustreerd wordt in dit verhaal van Rut. Want de vrouw houdt vast aan haar wanhoop misschien wel. Aan haar wanhopige roep om genade. En wat zie je dan gebeuren? Ze zegt, Heer, meester. Zelfs de honden krijgen nog de kruimels die van de tafel vallen. Ze houdt vast. En dan zegt Jezus, vrouw, ik zie je geloof. Je kind is genezen. That's it. Het toeval was geen toeval. Het viel haar toe. Het kwam naar haar toe. De zegen die volgde uit de roep om genade was haar deel. Haar geloof in Gods genade was voldoende. De roep om genade was voldoende. Om dat te ontvangen waar ze op hoopte, wat ze graag wilde ontvangen. Haar verlangen werd vervuld. Omdat ze vertrouwde in Gods genade. In Jezus' genade. Nou, dat zie je dus ook in dit verhaal. Het geluk, het lot valt haar toe. Welk geluk valt haar toe? Het geluk van Boas. Het is Boas die Rut ruimte gaat geven en die haar gaat zegenen. Want daar komt hij al. 2 vers 4. Boas komt eraan. Na enige tijd kwam Boas zelf eraan. Uit Bethlehem. Boas uit Bethlehem. Boas, in hem die kracht is, uit Bethlehem. Hoor je het? Kun je de omslag maken? Kun je naar het Nieuw Testament stappen? Kun je horen wie er aankomt? Kun je zien wie er uit Bethlehem komt? Kun je zien wie het brood is dat leven geeft? Kun je het zien? Herken je jezelf? Rut is op zoek naar genade. Ze heeft hoop. Ze heeft hoop. Ze verbindt zich aan God. En die hoop die brengt haar bij Jezus. En Jezus, nee, dat brengt er bij Boas natuurlijk, hè. En Boas, Jezus verbindt zich aan ons. En hij kan vrijheid geven. En zie dan hoe wonderlijk liefdevol die man optreedt. Wat er allemaal gebeurt, Rut wordt niet beschaamd. God beschaamt nooit iemand die een beroep doet op zijn genade. Hij beschaamt de mensen die denken dat ze het zelf kunnen. Weet je wat het probleem van de wet is, of wat de wet zichtbaar maakt? Dat is onze zelfrechtvaardiging. Dat als wij iets doen wat de wet van ons vraagt, dat we zeggen, kijk eens hoe goed ik ben. En dat brengt God aan het licht met de wet. Die trots. Maar die altijd uitloopt op zonde. Omdat we het zelf doen. Omdat we gaan doen wat we goed vinden in onze eigen ogen. Er moet wat anders gebeuren. We moeten echt wanhopig verlangen naar zijn genade. En weten dat we het echt van hem moeten ontvangen. Nou, dat zien we bij Rut terug. En dan komt Boas, dan komt hij werkelijk. Dan wordt hij niet aangekondigd, maar dan komt hij lijfelijk naar Rut toe. En dan zegt hij tegen Rut, meid, je bent hartstikke welkom. Je hebt er goed aan gedaan om te hopen dat je brood kon verzamelen. Ga niet weg, maar blijf hier. En Boas zegent. Hij komt al met zegeningen het land op. Als je dat leest, hij komt met zegeningen. Boas zegent zijn knechten. Boas zegent Rut. Hij komt met goedheid. Want zo is hij. Zijn kracht zit hem in zijn zegen. En zijn zegen zit hem in zijn kracht. Zijn kracht is zijn genade. Niet zijn, hoe zeg je dat? Zijn oordelende kracht. Niet zijn krachtpatserij. Maar juist het feit dat hij zomaar gunsten uit kan delen. En dat ook doet. En wat zien we dan? Dan zien we dat Rut verbaasd is over de genade van deze man. Ze knielt voor hem, ze valt voor hem neer. Ze zegt, waarom heb ik genade gevonden in je ogen? 2 vers 10. Dat je mij herkent, terwijl ik een uitheemse ben. Hoe staat het er in de NBV? Ze knielde, boog diep voorover en zei, waaraan heb ik het te danken dat u zo goed voor mij bent, terwijl ik toch maar een vreemdelinge ben. Letterlijk staat hier dus weer, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, terwijl ik toch een vreemdeling ben. U had mij kunnen afwijzen. Ik hoorde toch niet bij. Maar er is genade bij Boas. Rut vernedert zich door genade te ontvangen. Weet je dat het moeilijk is om genade te ontvangen? Weet je dat heel veel mensen hier heel veel moeite mee hebben? Dat als je spreekt over genade, dat zoveel mensen niet begrijpen wat daarvoor nodig is. Genade betekent dat je klein wordt. Het betekent dat je echt loslaat waarvan je denkt van kijk eens wie ik ben. Betekent dat je weet wat overgave is. Dat is het hart van het evangelie. En veel mensen lopen eraan voorbij. Die verharden zich. En die zeggen, ik moet zelf nog wat doen. Om vergeving te ontvangen. Ik moet zelf nog wat doen. Om mijn geluk te verwerven. Daar is genade iets extra's. Zo van, als ik het niet meer kan, dan komt God nog eens met zijn genade. Terwijl God zegt, ik wil genade voorop laten gaan. Ik wil daarmee beginnen. Dat is de lijn van je leven. Het is niet iets wat nog eens een keer komt als je het zelf niet meer kan. Je kunt het niet. Ik wil je dragen. Ik wil er voor je zijn. Dat is wat we zien bij Rut. Ze gaat op de knieën, ze vernedert zich. Ze buigt en ze ontvangt, zoals we het de vorige keer gezegd hebben, als een blije bedelaar. Een blije bedelaar. Het is goed dat wij leren dat we bedelaars zijn. Dat we werkelijk niks verdiend hebben. Dat we eigenlijk zo in de shit zitten. Dat de zonde zo aan ons vreet. Dat we God in alles nodig hebben. Maar wel blij. Je bent een bedelaar. Maar God richt je op en die maakt een koningskind van je. Je blijft afhankelijk van die genade. Maar je wordt bevestigd door Jezus als hij zijn genade geeft. Want dan blijft het niet bij kruimels. Maar dan komt er een overvloedige maaltijd. Staat in Jacobus 4 vers 6. God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar de nederige, die geeft die genade. Nou, als je dan 2 vers 12 leest, dan staat er, mogen de Heer je daarvoor rijkelijk belonen. Dat zegt Boas, als die Rut prijst. Mogen de Heer daarvoor rijkelijk belonen. De Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht. Dat is wonderlijk, hè? Rut heeft niks gedaan. Ze heeft alleen maar bescherming gezocht. Ze heeft alleen maar een toevlucht gezocht. En dat geeft zegen. Beeld van die overvloedige, onverdiende gunst die God wil geven. En dan zegt Rut, die antwoord in 2 vers 13. Ik dank u, Heer, want u hebt zich mijn lot aangetrokken. En mijn moed ingesproken. Ze had al moed, want ze ging mee. Maar die is ook nog eens een keer bevestigd. U hebt mijn moed ingesproken. Terwijl ik niet eens bij u in dienst ben. Leuk, hè? Hier spreekt weer die genade. Het Nieuwe Testament zegt, als wij door God rechtvaardig verklaard worden, is dat niet omdat we dat verdiend hebben, maar uit onverdiende gunst. Ja. Nou, dat is wat hier Rut illustreert. Ik ben niet bij u in dienst. Ik heb het niet verdiend. Ik heb er niets voor gedaan. Ik heb niet voor u gewerkt. Ik hoor er helemaal niet bij. En Jezus zegt tegen Maria, jij bent op de juiste plaats. Martha, zie je het wel? Je moet bij Maria zijn. Voortdurend door de Bijbel zie je die beelden. En je ziet het ook al bij Rut. Nou, 2 vers 15, misschien is dat wel aardig om ook even te zien. Dan zegt Boas tegen de omstanders, jullie moeten daar niets van zeggen dat ik haar zou zegen. Ja. Als er kritiek is op Gods genade, dan is Jezus degene die dat afwijst en die zegt van, daar hebben we niks mee te maken. Als er mensen zijn die zeggen, maar je moet toch dit, je moet toch dat, om bij God in een goed blaadje te komen. Dan staat Jezus voor je in. En die zegt van, laat ze maar zwijgen. Laat ze maar zwijgen. Er zijn mensen die zeggen, oh, dat is allemaal wel goedkoop. Goedkope genade. Nou, wij weten dat genade niet goedkoop is. Want het kostte Jezus zijn leven. En wij zijn in Jezus gestorven. Wij zijn geknield voor Jezus. We hebben ons leven gegeven, we hebben ons overgegeven. Dat is niet goedkoop. Dat is het moeilijkste wat er is. Maar het is ook het kostbaarste, het is ook het mooiste. Het is een uitdaging, want het geeft hoop. En het bouwt aan de liefde, aan een relatie met Jezus, die een goede echtgenoot voor ons is. Die echt een goede echtgenoot voor ons is. Want wat wij niet kunnen, dat doet Hij. En Hij draagt het, Hij bevestigt ons. Hij zegt, we gaan het samen maken en we zullen het volbrengen ook. Weet je wat Boas doet? Die zegt tegen Rut, neem je schort, hou hem eens op. En dat wat zij niet zelf bij elkaar kon sprokkelen, daar overlaat Boas haar mee. Ze hoeft niet eens meer te bukken om aren te plukken. Maar ze krijgt het zomaar in overvloed. En ze gaat ermee naar Naomi, kun je je voorstellen? Zwaar beladen met zegen. Met een enorme overvloed. Veel meer dan ze nodig heeft. En Naomi staat te kijken en zegt, wow, deze man is goed voor je. En natuurlijk denkt Naomi intussen al van, ik wou dat die Boas met Rut zou gaan trouwen. Want het is wel een romantisch verhaal hoor. Ja? We hebben het wel over romantiek hier. Die schoonmoeder die zo bitter was, die ziet Rut op zich afkomen met zo'n vracht van graan. Zo vol dat ze denkt, dit is overvloed. Wat is hier gebeurd? Nou, dit is genade. Ze kunnen broden gaan bakken, terwijl ze hun land helemaal dor staat. Terwijl ze misschien eerst nog de oven schoon moeten vegen. Ze kunnen beginnen. En ze hebben een overvloed van, heb ik jou daar. Doet me denken aan de wonderbare spijsring, vind je niet? Ook zoiets, overvloed. Als Jezus komt, komt hij met overvloed. Al die praatjes van God die knijpt je. En God die wil je lessen leren zodat het je slecht gaat. En dan moet je dan maar zien of je nog volhardt en volhoudt. Ik lees in de Bijbel hele andere dingen. Ik weet wel dat het ons soms niet gemakkelijk afgaat. Ik weet ook wel dat er armoede is. En dat er strijd is en dat er ziekte is. En verdriet. Maar juist in die momenten mag je hopen op God. Die bij je is. En die ook weer uitzicht geeft. Dat had Rut ook. Die kende een God die in de hongersnood uitzicht gaf. Tot het moment daar was en God haar zou bevestigen. Wat we daar ook in zien is natuurlijk dat Rut als een voorbeeld van een buitenlandse Naomi zegent. De gemeente van Jezus Christus die Israël zegent. Om Israël uit die benarde, bittere situatie te krijgen. En weer zicht te geven op de Verlosser. Dat is de bedoeling. Dat is waar Paulus het over heeft in Romeinen 11, 12, 13, 14. Dat we Israël tot jaloersheid zullen wekken. Wat dan in het Oude Testament staat. Er zullen volken zijn die jou tot jaloersheid zullen wekken. Nou, die volken moeten nog leren wat genade is. Er staat in Zacharia dat God zal komen en zijn geest van genade zal uitstorten. En dat werkelijk die zegen dan zichtbaar gaat worden, zodat Israël er niet omheen kan. Daar moet er nog heel wat gebeuren. Want we hebben een heleboel ellende aangericht tegenover Israël. Dus God is nog bezig in de geschiedenis. En hij wil ons daarin gebruiken. Dat gaat gebeuren. Weet je wat er dan gebeurt? In 2 vers 19 gaat God Naomi Naomi gaat God prijzen. Dus dat bittere van haar, van God heeft me alles afgenomen. God heeft me in de ellende gestort. God heeft me arm gemaakt. Dat verandert in God prijzen. Dat is wat er gebeurt als genade zichtbaar wordt. Naomi gaat God prijzen. In plaats van zichzelf te beklagen. En dan in 2 vers 20, dan herkent ze Boas als de losser, als degene die misschien wel iets kan betekenen voor haar schoondochter, voor haar erfgoed, voor dat wat haar man die gestorven is, heeft achtergelaten. Zou hij niet de losser zijn? Nou, wat is er nodig voor een losser? Er zijn 3 dingen voor nodig. Dat kun je lezen in wat er omschreven staat over die hele, dat hele ritueel van een losser. Het eerste wat nodig is om dus in te kunnen staan voor een familielid, dat is dat je verwant bent. Je moet dus wel een familielid zijn. Het tweede wat nodig is, dat is dat je rijk moet zijn. Je moet in staat zijn om dat land te onderhouden, te kunnen kopen en daar tot in lengte van dagen in te kunnen voorzien. Niet alleen het land, maar ook het gezin wat overgebleven is. Hè? Of de vrouw in dit geval, Rut was alleen. En je moet bereid zijn. Het was een vrijwillige daad. Als je zei, ik adopteer deze vrouw met haar bezit. Je moest verwant zijn. Je moest rijk zijn. Je moest bereidwillig zijn. Kijk nou eens naar Jezus. Kijk nou eens naar Jezus. Jezus is verwant aan de mensen die hij koopt. Aan zijn aanstaande bruid. Hij is verwant aan Israël. Hij is uit de Israëlieten geboren, maar hij is ook verwant aan de volken. Hij is, staat er in Hebreeën, in alles aan ons gelijk geworden. Hij werd mens. Hij legde al zijn heerlijkheid af om volledig zich te vereenzelvigen met mensen, met ons. Hij werd in alles aan ons verwant. Zo verwant dat hij zelfs aan het kruis elke zonde die wij kennen droeg. Hij is in alles aan ons gelijk geworden. Zo verwant. Dat kun je niet voorstellen. Maar dat is wat Jezus gedaan heeft. Hij is de perfecte losser. Als het gaat om de vraag, is hij verwant? Het tweede wat hier staat, het is dat een losser rijk moet zijn. Hij moet genoeg bezit hebben om zijn bruid te kunnen kopen en te kunnen onderhouden en dat wat erbij hoort. Misschien lagen er schulden op het land of wat dan ook, hij moest dat allemaal kunnen kopen. Nou, wat zien we aan Jezus? Hij was rijk, staat er in 2 Korinthe 9. Maar hij heeft zijn rijkdom afgelegd en is arm geworden om ons rijk te maken. Jezus, de Zoon van God, heeft het recht op alle bezittingen van de hele wereld. Hij is arm geworden om ons rijk te maken. Maar hij is in staat om alles en iedereen te kopen. Hij heeft ook onze tekorten gekocht. Wist je dat? Jezus wordt de erfgenaam genoemd van alle dingen. Hij is rijk. Hij is geweldig rijk. Alles wat God gemaakt heeft, heeft hij ter beschikking gesteld aan Jezus. De erfgenaam van alle dingen. Wat hebben wij met die erfenis gedaan? We hebben er flinke schulden van gemaakt. Jezus heeft alles gekocht, inclusief onze schulden. Hoor je het? Als wij ons schuldig voelen voor wat er in het verleden gepasseerd is in ons leven. Hij heeft die schulden betaald. Hij heeft ze gekocht. Hij heeft ze gedragen. Hij is rijk. En hij laat het daar niet mee bij. Hij wil jou ook rijk maken. Hij wil die rijkdom met je delen. Hij wil die erfenis met je delen. Dan zeggen we, zijn erfgenamen, mede-erfgenamen met Jezus. We hoeven niet in die schuld te blijven zitten. We mogen eruit opstaan en zeggen, u hebt dat voor mij gedragen. Oh, dat is toch geweldig. Hoeveel mensen lopen er niet met lasten van enorme schulden? Ik denk ook aan financiële schulden, waarom niet? Ik geloof dat God in al die opzichten in ons leven wil komen en veranderingen wil aanbrengen. Tot en met gewoon onze aardse dingen toe. Want Jezus kwam ook op deze aarde om dat allemaal te volbrengen. En natuurlijk straks zien we dat in overvloed terug. Maar hij is onze losser op dit moment. En hij is ook bereidwillig. Hij is zo bereidwillig. In de psalm staat al, hè, psalm 40 vers 9. Ik ben er om uw wil te doen. Er staat in de boekrol over mij geschreven. Zie, hier ben ik om uw wil te doen. In de hemel was er al een gesprek tussen de vader en de zoon gaande. Wil je gaan? Jezus zei ja. Ik wil gaan. Ik wil die Boas zijn. Ik ben bereid om die Moabitische, die uit incest voortkomt, die eigenlijk zoveel schuld heeft in die voorgeslachten, die wil ik loskopen. En ik wil er een goed leven geven.
Geweldig, hè? Ja. En we weten dat Jezus, als hij de drinkbeker drinkt, zegt: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij deed niet wat goed was in zijn eigen ogen in die zin. Maar hij gaf zich over aan de Vader, aan de wil van de Vader. En hij vereenzelfde zich daarmee. Hij was bereidwillig. Hij dronk de vloekbeker. Hij dronk de vloekbeker. Zodat wij niet vervloekt zouden worden. Hoofdstuk 3. Er zijn maar 3 hoofdstukken. Oh nee, er zijn er 4. Maar 3 en 4, daar gaan we wat korter doorheen. Dan krijg je die prachtige geschiedenis. Dat er werkelijk liefde ontstaat. Kijk, je kunt genade ontvangen en je heel erg afhankelijk voelen. En als een soort hondje met staart tussen je benen weer een beetje afdruipen. En zeggen van, nou ja, hè, hij was wel goed voor me. Maar ik voel me toch een beetje onwennig. Ik voel me toch een beetje, ja, hè, dan moet ik wel heel erg dankbaar zijn. Maar dan zit daar iets in van een beeld van iemand die je genadig is, die eigenlijk ook over je heerst. En je eigenlijk manipuleert en zegt: ik zet je naar mijn hand omdat ik af en toe je wat brokken toewerp. Nou, wij zijn geen honden. En Jezus is geen baas van honden. Maar Jezus is iemand die zoekt naar het hart van zijn bruid. En Rut weet dat, want dat kun je niet verborgen houden. Ze hoeft het niet eens van Naomi te horen, van misschien is dit wel jouw man. Ze weet het in haar hart. Hier klikt iets, hier zit liefde. En weet je wat ze doet? Ze zoekt Boas op het veld. En terwijl Boas slaapt, verstopt ze zich onder de mantel van die man. Ze biedt zich aan, ze zegt: kijk, ik wil er voor u zijn, u bent zo goed voor mij. U hebt mijn hart opgewekt. U bent zoveel liefde. U overlaat me met zoveel hoop. Met zoveel zegen. Wat zou ik anders moeten doen? Ik wil er zijn voor u. Ik wil bij u horen. U bent zo goed. Ik wil alles doen wat u vraagt. Ik wil een goede huisvrouw zijn. Ik kan het misschien niet zo perfect als de wet het eist. Maar u bent veel beter dan de wet. De wet stelde zijn standaard. U bent nog veel hoger in uw standaards. Maar ik heb vertrouwen in u. Ik heb er vertrouwen in. Dat als ik het fout doe, dat u het me niet kwalijk neemt. Dat u vergeeft. En dat ontspant me, zodat ik niet hoef te rebelleren tegen u. Maar dat ik me mag overgeven en mag leren. En ik weet wel, als het mij niet lukt, dan doet u het. U doet het bij voorbaat. U heeft het al gedaan. U bent de man naar mijn hart. Dat is wat we zien in hoofdstuk 3. Wilt u mij bij u nemen? Want u kunt voor ons als losser optreden, staat er in 3 vers 9. Neem mij dan. En weet je wat ze denkt? Als Boas mij neemt, dan neemt hij Naomi erbij. Want ze spreekt in meervoud. U kunt voor ons als losser optreden. Zie je weer? Gods plan met de volken heeft ook betrekking op Israël. Daar kun je niet omheen. Je kunt het verzwijgen, je kunt denken, het is een lastig volk. Nou, dat denkt God ook. Hij heeft het lastigste volk uitgekozen. Juist om te laten zien dat de genade die hij geeft, zoals het in Romeinen staat, dat hij die niet terugneemt. Ook de genade niet die hij heeft voor het volk Israël. We zullen daar rekening mee moeten houden. We zullen daar onze aandacht op moeten richten. We zullen ons moeten afvragen, wat betekent dat voor ons? Maar we mogen het ook op onszelf betrekken. De genade van God wordt zichtbaar in wat Boas doet. Het staat er dan in 3 vers 12. Boas die zegt: ja, sorry jongens, maar er is iemand die dichter bij jullie staat dan ik. Ik ben verwant, maar er is een nauwere verwante. Er is een man die eigenlijk recht heeft op dat land van Elimelech. En die recht heeft, of zijn rechten kan laten gelden, op Naomi en op Rut. Sorry, daar kunnen we niet omheen. En Boas zegt: we zullen een deal moeten maken. Er zal iets moeten gebeuren. Weet je wat Naomi zegt? Er is iets gebeurd bij Naomi. Ze zegt: Vertrouw maar op Boas. Hij zal het wel helemaal goed maken.
Geweldig, hè?
Vertrouw maar op Boas. Maar er zit een probleem. Er is een verwante die ertussen zit. Een man die zijn rechten kan laten gelden. Dan gaat Boas naar de poort van de stad Bethlehem. En hij roept daar 10 getuigen. En die verwante komt er ook bij. En hij zegt tegen die man zonder naam. Man zonder naam. We krijgen niet te horen wie het is. Het staat er zelfs in Rut. Ik weet niet waar het precies staat. Ja, 4 vers 4. De man zonder naam. Hij roept hem erbij. En die man zonder naam die zegt van... Nou, ik ben verwant, dus ik wil dat land van Elimelech wel hebben. Ik wil het wel hebben. Zie je dat eigenlijk dat hele plan en die hoop... waar Rut zich in koestert... dat die dreigt verloren te gaan. Stel je voor dat deze man dat land krijgt. Aan wie wordt ze dan uitgeleverd? Een man zonder naam. Wat is dat voor een engert? Ja. Wat gebeurt daar? Boas zegt, oké, jij hebt de eerste rechten. Als jij als losser wil optreden... dan mag je dat land hebben van Elimelech, maar je moet wel Rut uit Moab, die heidense, uit de vreemde volken, erbij nemen. Weet je wat deze man zegt?
Helemaal niet.
Daar beginnen we niet aan. En de 10 getuigen zijn getuigen van het feit dat Rut uit de volken betrokken wordt bij Israël, verlost wordt van haar heidenschap, van het feit dat ze niet bij God hoort, maar dat ze deel mag gaan uitmaken van de genade die Boas aanbiedt. Hele slimme mensen deze avond, die zien door deze schaduw de beelden die spreken in het Nieuwe Testament. Boas is Jezus. De man zonder naam die meer verwant is aan Elimelech. De man uit Israël, mijn God is koning. Het is beeld van de wet. De wet maakt de eerste aanspraken op Israël. Op Elimelech met zijn land. De wet zegt, natuurlijk maak ik aanspraak op dat land. Natuurlijk wil ik dat hebben. Dat hoort bij mij. Het oude verbond. Boas staat op. En die zegt, maar pas op. Want er is een vrouw, een bruid, uit de heidenvolken. Die moet je er dan wel bij nemen. Wat zegt de wet van Israël? Dat is de wet voor Israël. Daar kan geen heiden bij komen. Dat is een afgeperkt geheel. Daar blijf je vanaf. De wet is niet geschikt voor de heidenen. Is niet bedoeld voor de heidenen zelfs. Wat overblijft is dat de wet zijn rechten los moet laten. En de 10 geboden staan te kijken. Er is wat anders aan de hand. Hier is een vrouw die vrijgekocht wordt. Die beschikbaar komt voor haar bruidegom. Boas verwerft het volle bezit wat hem toekomt. En dat land. En die erfenis van Israël. Israël zelf. En die bruid uit de volken. Rut. Het is allemaal voor hem. Het komt hem toe. Omdat hij er zelf voor in staat. Vind je dat niet geweldig? Er zit nog een heel leuk detail aan. Want wat gebeurt er dan? Die man zonder naam. De wet heeft geen gezicht, hè? De wet is een ding. Voor mensen die misschien denken van, waar heb je het allemaal over? De wet is geen persoon. De wet is iets uiterlijks, iets van buiten. Dat wordt je opgelegd. Kijk, de wet is goed als het gaat om, wat staat er allemaal en wat wil God? Maar het helpt ons niet om andere mensen te worden. Daar moet er een relatie ontstaan. En dat is wat we zien in dit boek. Rut heeft een relatie met Boas. En Boas koopt Rut vrij. En hij koopt alles waar hij recht op heeft. Omdat hij verwant is, omdat hij rijk is, omdat hij bereid is. En wat moet de wet doen? De wet moet zijn schoen uittrekken. De wet heeft geen recht meer om op te treden. De wet heeft geen voortgang meer. Wat zie je als Jezus gekomen is en aan het kruis gestorven is en vanaf dat moment het nieuwe verbond in werking gaat? De tempel stort in het jaar 70 in elkaar. De 10 geboden zijn niet meer terug te vinden. Er is een nieuw huwelijk aangetreden. Jezus trouwt met jou, met mij. Hij verbindt zich met jou en mij. Dat is wat we zien in Boas, dat is wat we zien in dit verhaal. Waar zijn we inmiddels? 4 vers 10. Boas neemt Rut als vrouw. De weg is vrij. Hij heeft gedaan wat hij moest doen. En hij kan Rut trouwen. Hij neemt Naomi erbij. Hij neemt het bezit erbij. En al het bezit wat hij zelf had, komt ter beschikking van dit gezin. Wat is dan het eind van het verhaal? Er worden kinderen geboren. Natuurlijk worden er kinderen geboren. En die kinderen zijn een verwijzing. Obed wordt geboren. Isaï wordt geboren. David wordt geboren. En de wortel van David is Jezus. Uit deze geslachtslijn wordt Jezus geboren. Vind je dat niet bijzonder? Ja, natuurlijk wordt Jezus geboren uit deze geslachtslijn. Boas, beeld van Jezus. Natuurlijk wordt Jezus daaruit geboren. Rut, een vrouw uit de heidenen. Hoe is het mogelijk in de geslachtslijn van Jezus? Zit die betrekking al? Niet alleen bij Rut hoor, want daarvoor had je al Rahab. Weet je hoe die genoemd wordt in de Bijbel? De hoer. Voortdurend. Het is gewoon vervelend. Ze is voortdurend de prostituee, voortdurend de hoer. Ook in het Nieuwe Testament, als over haar geschreven wordt. Een vrouw, ook uit de heidenen. Ja. Jezus neemt die negatieve erfenis op zich. En hij verandert het in leven, in zegen, in genade, in goedheid, in zorg. En dan staat er in Jesaja 54 vers 5 en 8, want je maker neemt je tot vrouw. De heilige van Israël zal je losser zijn. Ja, dit is niet een geïsoleerd verhaal alleen in Rut. De heilige van Israël zal je losser zijn. Ik zal me over je ontfermen met eeuwigdurende liefde, zegt de Heer, die je vrijkoopt, die je verlosser is, die je losser is. Ik weet dat mijn verlosser leeft, roept Job uit. Dat is een gedeelte uit Job. Er staat, ik weet mijn redder, mijn losser leeft. En hij zal tenslotte op de aarde ingrijpen. En dan gaat het erover dat zelfs de dood geen invloed meer uit kan oefenen. De vloek wordt een halt toegeroepen. Gods werk vindt voortgang. I know that my Redeemer liveth. Zingen ze in de Messiah. Nou, ik denk dat jullie, als je dit hoort, vol worden van blijdschap en dankbaarheid. En dat er een werk van Gods geest aan het werk is op dit moment. Als er gesproken wordt over Gods goedheid, Gods genade, krijgt de geest de ruimte. Zo werkt God. Daar mag je dankbaar voor zijn en gebruik van maken. God wil vanuit deze boodschap in je leven veranderingen aanbrengen. Je hebt veel dingen gehoord deze afgelopen 3 keer. En ik geloof dat die genade werkzaam wordt vanuit het woord. Vanuit wat God spreekt. En dat je verwachtingsvol mag zijn wat hij gaat doen zoals Rut dat was. Dat je mag gaan zien van wat zijn de aren die ik mag rapen. Hoe kan ik mijn zoon, mijn kleed vastpakken en zien wat God mij toebedeelt. Ja, zo mogen we deze week ingaan. En we mogen uitzien naar wat zijn geest bewerkt. Want het is allemaal werk van Gods geest wat hij doet in ons leven. Mogen we naar uitzien. Wil je nog een uitsmijter? Een toegift?
Ik maak daar een gewoonte van. Maar als je zegt het is te laat, het is nog licht buiten. Hè? Ze kunnen nog een poosje doorgaan. Hele kleine toegift dan. Ja? Even ontspannen, even zeggen dank u Heer, u bent zo goed. Ja. Ik zei al, hè, Rut is het boek van Pinksteren voor Israël. Het is een feestrol, zo wordt het genoemd. Het feestrol wat voorgelezen werd tijdens het wekenfeest. Het gerstfeest, de oogst, werd een wekenfeest genoemd. Waarom? Omdat tussen Pasen en Pinksteren zitten 7 weken. 7 weken. Ja, Pasen, Pesach, de uittocht uit Egypte, de tijd voor de wet. Waarin God zo geweldig kon zegenen. Weet je nog, ik heb erover gepreekt. God zegende Israël bij die uittocht met rijkdom, met genezing, met voedsel. Tussen haakjes, als je Rut leest, kom je het avondmaal tegen. Moet je maar doen, moet je maar eens lezen. Als je Rut leest, kom je het avondmaal tegen. Brood en wijn. Jezus die overvloed aan wijn geeft tijdens de bruiloft te Kana. Brood en wijn. Weet je wat Rut zegt? Ik heb meer dan genoeg. Ik hou nog over. Het zijn nieuwtestamentische woorden. Die je hoort ook uit de mond van Rut. Het zijn beelden die al spreken van wat Jezus gaat doen. Brood en wijn. Pesach, brood en wijn, avondmaal, 7 keer 7 dagen, 49 dagen zitten ertussen, op de 50ste dag wordt de wet gegeven. Dat wordt gevierd, als Rut wordt voorgelezen. Wat doen wij? Paas, Jezus geeft zijn leven, geeft zijn bloed, geeft zijn lichaam. Tot genezing, tot heling, tot zegening. Voor ons, avondmaal. Ik moet zondag in een gemeente spreken waar ze met Paas, met Pinksteren, traditiegetrouw avondmaal vieren. Goeie zaak. Er is iemand er in die gemeente die dat misschien bestudeerd heeft en begrepen heeft. Wat dat betekent, om met Pinksteren ook weer avondmaal te vieren. Niet omdat het de eerste van de maand is, maar omdat het Pinksteren is. 49 dagen zitten ertussen. Op de 50ste dag, als Rut wordt voorgelezen, stort God zijn geest uit. De geest van God wordt gegeven in een nieuw verbond. Aan Israël, maar ook aan de volken. Want wat zien we met Pinksteren? Dat er mensen uit allerlei landen bijeen waren en hoorden dat er gesproken werd over vergeving. Over genade. Over wat Jezus gedaan had. En ze worden vol van de Heilige Geest. Het tijdperk van de inperking is afgesloten. En het tijdperk van de overvloed die God wil geven is aangebroken met Pinksteren. Dat is wat duidelijk wordt uit dit verhaal. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Dat is wat de volken vanaf dat moment roepen. Wij zeggen, de God van Israël is onze God. We zeggen ook, Israël, Joden, zijn onze broers en zussen. Voor zover ze in Jezus geplant zijn in dat nieuwe verbond. En we zien uit naar het moment waarop ze dat zullen erkennen. En dat ze Jezus zullen zien, degene die ze doorstoken hebben zoals dat beschreven staat in Zacharia en in Openbaring. Dat de bruid volledig zal zijn, compleet, want God doet het compleet. Hij voegt zijn bruid tot een complete eenheid, waar wij deel van uitmaken, waar Israël van deel uitmaakt. En dan lezen we Psalm 67, de Pinksterpsalm. Daar wil ik mee afsluiten. Psalm 67. God, wees ons genadig en zegen ons. Daar begint het al. Als we vragen, als we bidden, als we de houding van Rutte nemen. Kom met uw genade. En we verwachten zegen van God. Er zijn mensen die zeggen, je moet niet te veel zegen verwachten. Ja, je hebt mensen die dat zeggen. Je moet genoegen nemen
met wat je krijgt van God. Hier lees ik dat als je zicht krijgt op Gods genade, dat zegen daarmee gepaard gaat. We kunnen niet genoeg zegen verwachten. We denken veel te klein van God, van die Boas. Kom op met die zegen, Heer. Laat zien hoe goed u bent. Dan kunnen we tegen Israël zeggen, kijk jouw God, hoe die ons zegent. Dat is toch de enige manier waarop er jaloersheid kan ontstaan. God, wees ons genadig en zegen ons. Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Dan zal men op aarde uw weg leren kennen. In heel de wereld uw reddende kracht. Hier wordt gesproken van nieuwtestamentische genade. De weg van God is de weg van Jezus, is Jezus zelf. De reddende kracht van God. Boas, die krachtig was, in hem is kracht. Dat is Jezus. Als God gaat zegenen, als er genade komt, dan zal de wereld weten wie Jezus is. Dat is wat hier staat. Dat de volken u loven, God. Dat alle volken u loven. Laten de naties juichen van vreugde, want u bestuurt de volken rechtvaardig. Gods recht is in handen van Jezus gegeven. Hij bestuurt de volken rechtvaardig. Niet omdat wij zo rechtvaardig zijn, maar omdat Hij ons recht doet en ons rechtvaardig verklaart. Dat is Jezus' werk. Dit is Pinksteren. Dit is waar we vol van mogen zijn. Hij bestuurt de volken rechtvaardig en Hij regeert over de landen op aarde. Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven. Dat is wel de tweede keer dat dit gezegd wordt. Ja, heb je het gelezen? Vers 4, dat de volken u loven, God. Dat alle volken u loven. En vers 6, dat de volken u loven, God. Dat alle volken u loven. En dat staat tussen, of dat, wat ertussen staat, ingeklemd. Dat is dat God de volken rechtvaardig bestuurt. De volken kunnen God loven. Als Jezus zichtbaar wordt. Als het recht wat Jezus gedaan heeft aan het kruis, als dat zichtbaar wordt. We zijn erbij betrokken. Ik denk een van de redenen waarom God deze gemeente zegent, is omdat we betrokken zijn bij dit plan van God. Hij moet ons wel zegenen. Hoe kunnen we anders tot zegen zijn voor de zending? Dat denk ik. Dit is een psalm die slaat op onze gemeente. De Heer, de aarde, ja de Heer ook, heeft een rijke oogst gegeven. God, onze God, zegent ons. Kijk, als je gaat vragen om zegen, dan kijk je om je heen. En dan zie je wat God allemaal al gedaan heeft. Dat is wat hier bevestigd wordt. De aarde heeft een rijke oogst gegeven. God, onze God, zegent ons. Mogen God ons blijven zegenen. Er is hoop, er is vertrouwen, er is uitzicht. Zodat men ontzag voor hem heeft. Er zijn mensen die zeggen van, je krijgt ontzag voor God als je zijn toorn leert kennen. Hier staat wat anders. Hier staat wat anders. Natuurlijk kun je ontzag voor God krijgen als je zijn toorn leert kennen. Maar dat leidt niet tot bekering. Dat leidt tot boosheid en wroeging. Dat leidt tot afkeer. Dat gebeurt bij mensen die zich afkeren van God. Die zien in God een kwade God. Die zeggen, die christenen die zijn altijd maar bezig met een God die iedereen altijd pest en vervloekt en kleineert en doet. Misschien hebben ze nog wel gelijk ook. De nadruk die zo vaak gelegd wordt op Gods toorn. God is een heilig God. God is een God die de pest heeft aan de zonde. Maar wij komen niet van de zonde af door ons daartegen te verzetten. We komen daarvan af door ons over te geven aan Jezus en aan zijn genade. Genade is onze leermeester, zegt Paulus. En het is zijn goedheid, staat er in het Nieuwe Testament, die ons tot inkeer brengt. Niet zijn boosheid. Het is goed om dat te weten. Het is de Bijbel die dit zegt. Genade brengt ons tot inkeer. Dat is de boodschap die we hebben voor mensen die zover zijn dat ze zeggen, ik kan het zelf niet meer. En natuurlijk zijn er heel veel mensen die hun kop in de wind gooien. En die zeggen, ik doe het zelf wel. Binnen de kerk en buiten de kerk. Hier staat, Mogen God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft. Tot aan de einden der aarde. God zegent. Hij begint met u te zeggen, je zonden zijn je vergeven. Het oordeel is weggenomen. Schuld en schaamte hoeven niet aan je te blijven kleven. Als je dat ontvangt, dan krijgt de Heilige Geest ruimte in je leven. Dan voel je je niet meer veroordeeld, dan voel je je niet meer schuldig. Maar dan weet je dat God in je woont. Met zijn kracht, met zijn liefde, met zijn goedheid. Dan gaat de vrucht van de geest werken. Dan hoef je jezelf niet meer te rechtvaardigen. Ik ben nog zo schuldig, maar kijk eens wat ik doe om van die schuld af te komen. Dan gaat de vrucht van de geest werken. Dan gaat de wet op de juiste manier werken, want de wet wordt vervuld door liefde. Dat is de bedoeling. Dat is wat Jezus mogelijk heeft gemaakt. En dan ga je zien dat je beschikbaar komt met wat je hebt voor anderen. Dan krijg je andere energie. Mensen die leven uit Gods genade zijn niet lui, zijn niet laks. Zijn geen mensen die niks doen, omdat God het allemaal doet. Maar ze worden gedragen door God en God werkt door ze heen. Zodat ze misschien nog wel meer energie hebben dan toen ze het allemaal zelf deden. Als je daar zin in hebt, laten we dan bidden. Dan mag je gaan staan. Dank u Heer dat u deze avond met uw geest werkt. Heer, uw woord heeft geklonken. En het was goed, het was adembenemend. Het was geweldig. Want u gaf uw adem daarin. Uw geest deed zijn werk en doet zijn werk. Dank u wel dat u ons zegent met dit woord. En met de overvloed die daaruit voortkomt van uw geest. Te mogen uitzien naar een Pinksteren. Waar de glans van uw heerlijkheid zichtbaar wordt in ons leven. En met ons mee mag gaan. Dank u daarvoor. Heer, dank u als we denken aan Rut. Dat we ook mogen denken aan ons eigen gezin. Ons eigen leven. Misschien ons eigen liefdesleven. Al die aspecten, ons huwelijk, of misschien ons alleen zijn. Heer, u wilt daar inkomen en daar uw werk in doen. Als we denken aan dit verhaal, mogen we ook denken aan de gemeente als geheel. Hier, zoals we bij elkaar zijn. Dank u dat u ons vult met rijkdom en goedheid en genade vanuit uw geest. Die ook zichtbaar mag worden in maatschappelijke en sociale en financiële dingen. Om daarvan uit te delen. Dank u Heer dat we mogen bidden voor uw gemeente in zijn geheel hier in dit land. Waar vaak nog zoveel onderlinge veroordeling is. En vaak nog zoveel onbegrip over wat uw geest bewerkt. Heer, mag Pinksteren weer nieuw zicht geven op wat u gedaan hebt en wat u nog zult gaan doen. Ik wil ook een moment bidden voor Naomi, Israël. Heer, we zien de ellende waar dit volk in verkeert, ook nu in het eigen land. We zien de verharding. Heer, we zien de pijn, we zien de boosheid, we zien ook de zelfrechtvaardiging die zo diep zit. We bidden, Heer, wilt u de tijd ten goede keren? Wilt u uw werk voortzetten? Heer, het is voor ons bijna onverklaarbaar hoe u dat gaat doen met het volk waarvan u zegt dat u uw genade niet terugneemt. Maar doe uw werk. Geef ons ook zelfzicht op hoe we daarin moeten staan, hoe we daar tegenover moeten staan. Midden in de realiteit van dit tijdsbestek. Dank u wel, Heer, dat u ook daar wijsheid in wil geven. Heer, dank u voor uw zorg, uw goedheid, uw liefde. Dank u, Jezus, dat we u voor ogen mogen houden. Onze Boas in u is kracht. En u gaf uw kracht, Heer. U gaf uw moed, u gaf uw hoop. U gaf uw liefde. Heer, u gaf uw genade. Daarin bent u zo onafhankelijk van wie wij zijn. Geweldig, Heer. En dank u, Heer, dat we zo mogen boffen. Dat u ons uitpikte. U bent zo goed, Heer. Heer, geef ons leven zin. Geef ons leven richting. Geef ons zin om te leven. Dank u, Jezus. Vul ons ook met uw geest als het gaat om onze lichamelijke gesteldheid, Heer. Er zijn zoveel van ons vermoeid, zwak, ziek. Heer, maar we willen niet met die namen genoemd worden van die zonen van Naomi. Maar we willen in de lijn van Jezus opgroeien. U bent de wortel, Heer, van ons bestaan. Dank u dat u ons daarin wil zegenen. Dank u wel, Heer. Dank u voor uw belofte. Dank u, Jezus. U bent goed. Ontvang de zegen van de Heer. Ik mag je wel even zegenen. Ja, ik denk dat ik dat even moet doen. In plaats van de oudste. Ontvang de zegen van de Heer. We horen het zo vaak. Zijn genade, zijn liefde, zijn gemeenschap. Het zit allemaal in dat huwelijksverbond besloten. In Jezus' naam. Amen. Amen.